en welkom bij Zonder Zever. De podcast waarin ik, Hanna en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen.
Dat doen we niet alleen. De beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij.
Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er weer bent voor een aflevering van Zonder Zever.
We kunnen er na zoveel gesprekken niet meer omheen. Voeding beïnvloedt sterk je fysieke en mentale gezondheid. En dat zorgt er ook voor dat je daar ook voor een groot deel ownership in kunt nemen.
Ja, en daarom willen we even aanhalen hoe dat Foodbag ons daarbij helpt, zodat het u misschien ook inspireert. Zij zijn dé Belgische maaltijdbox en eerlijk, ze helpen mij om goed en gezond te eten door de variëteit aan gerechten en ingrediënten. En dat is zot belangrijk.
Ja, dat is echt wel het voordeel, hè. Je pakt normaal gezien snel naar dezelfde shortlist aan maaltijden en ook dezelfde bereidingswijzes en zo. En met Foodbag is dat helemaal anders. Als ik mijn menu samenstel, en je kunt dat samenstellen zoals je wilt, hè, maar ik leg echt specifiek op zoveel mogelijk groenten en de variëteit in de ingrediënten doorheen mijn weekmenu.
Ja, en dat is ook supergoed voor je microbiome, wat ook heel belangrijk is voor je welzijn, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is ook gewoon echt lekker. Ik heb een keer spruitjes in de oven gegeten en daar zaten dan ook druiven bij en dat was mega verrassend.
Ik zag trouwens ook dat ze een paar weken geleden pad thai met tofu hadden. En ik ben een pad thai fan. Mm-hmm. Ik ging eens gaan kijken en ik zag dat de saus niet uit een pakje kwam, maar zelfgemaakt. En zelfgemaakt betekent ook gewoon voedzamer en lekkerder. En dat apprecieer ik echt super hard aan Foodbag.
Ja, voilà. Goede ingrediënten van Belgische boeren trouwens. Daar begint het allemaal mee. En Foodbag ontzorgt je voor de rest volledig. Op 10 minuten heb je gewoon gans je bestelling rond.
Dus als je graag eens Foodbag probeert, bieden zij speciaal voor Zonder Zever luisteraars 3x 20 euro korting op uw box met de code Zonder Zever. Smakelijk! En nu duiken we in de aflevering.
Wat we eten heeft impact op onze mentale gezondheid. Je bent wat je eet is meer dan ooit waar, volgens alle onderzoeken die de laatste jaren verschenen zijn. Waarschijnlijk heb je het zelf ook wel al ervaren dat je je na een bepaalde maaltijd echt zwaar voelt, letterlijk. Maar het gaat eigenlijk echt wel veel verder dan dat. Want de voeding die dat we eten, die maakt ons energiek, blij, maar ook angstig, moe en zelfdepressief. En waarom dat is, dat zal Rudy Proesmans ons vandaag vertellen. Rudy is geen onbekende bij Zonder Zever. Hij kwam al eens langs voor een aflevering. Hij is orthomoleculair arts en een vat aan kennis over wat je allemaal kan doen om zo gezond en energiek mogelijk te zijn. Hij schreef al verschillende boeken, waaronder Optimaal gezond zonder medicijn en Optimale immuniteit. Dag Rudy, welkom.
Welkom terug.
Ja. Dank u voor de uitnodiging.
Ja, nee, we zijn super blij dat je opnieuw langs wou komen, want eigenlijk, jouw aflevering is toch wel onder de populaire van,
ja, van Zonder Zever.
Van Zonder Zever, okay. Ja. Dus voilà. Ja. Vandaag hebben we het ietsje anders van insteek. Uh-huh. Hè? Dus we gaan u direct een vraag stellen, de vraag der vragen. Hè. Wat is de grootste zever dat je al hoorde rond voeding en je mentale gezondheid?
De grootste zever, ja. Dat voeding geen impact heeft op je gezondheid en geen impact heeft op je mentaal functioneren. Dat op zich al is een stelling die ja, helemaal geen steek houdt. Mm-hmm. Maar dat hoor je nog wel.
Ja. Dat het eigenlijk twee volledig aparte systemen zijn. Het mentale luik en een fysiek lichaam.
Ja. Ondanks, dat was een goede insteek, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat er duidelijk verband is tussen wat je eet en je mentaal functioneren. Maar toch zijn er nog ook collega's, jammer genoeg, die beweren dat het een niets te maken heeft met het ander.
Mm, ja.
En waarom maar dat gaan we ontkrachten ook, hè?
Voilà.
Ja. Maar waarom is dat ook, denk jij? Van waarom dat dan nog
ja,
zo...
Ja, het zit nog altijd... En ik zit nu al 39 jaar in het vak en ik zie ook van jonge collega's die afstuderen, er wordt op de universiteit niets gedoseerd over voeding. Wat is belangrijk in onze dagelijkse voeding? Wat maakt je gezond? Wat is belangrijk in de preventie van alle chronische aandoeningen van kanker, hart- en bloedvatanoeningen, artrose en zo verder? Dus artsen worden opgeleid, nog steeds, en dat is ook belangrijk, dat moet er ook zijn, maar artsen worden opgeleid om een diagnose te stellen en daar een medicijn voor te geven. Ja? Het is een medicijngeneeskunde, maar er wordt helemaal geen woord verteld van wat kan je zelf doen om gezond te zijn, om gezond te worden, wat kan je doen om preventief te werken, welke voeding moet je doen en gebruiken en zo verder. Daar wordt helemaal niets over gedoseerd. Dus artsen komen van de universiteit, ja, en die gaan onmiddellijk medicijnen voorschrijven als er een probleem is en gaan nooit niet... of niet vooral gemeen, maar heel weinigen gaan vragen van wat eet je elke dag, hoe zijn je darmen, hoe is de stoelgang, al die dingen, daar wordt helemaal geen aandacht aan gegeven. Jammer.
Ja, dat is inderdaad wel jammer, want gelijk dat ik ook zei, er is zoveel onderzoek naar.
Ja.
Wel de laatste jaren natuurlijk, maar dan toch...
Mm-hmm. Ja, toch zelf. Allee, laatste jaren, maar 10 jaar, het wordt altijd maar meer. Maar het is toch al heel lang gekend en dat wordt ook gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften.
Maar er is wel een trend dat zich aan het veranderen is, hè? Dus dat is wel echt supergoed.
Ja. Ja, langzaam, maar zeker. Ik zie nu al jonge collega's die bij mij al stage doen en zo, die dan toch wel inderdaad een bredere visie hebben op alles wat gezondheid is, wat ziekte is en toch ook wel openstaan voor andere dingen. Ja.
Mm-hmm. Ja. Dus het is ook aangetoond dus dat voeding en psychische stoornissen, het heeft een verband.
Absoluut.
Wat is dat verband?
Ik geef een voorbeeld. Dat was al ik herinner mij een 25 jaar geleden dat ik naar een congres ging. En dat was professor Schoenenteler van de Universiteit van ergens in Californië. Die kwam toen al vertellen over zijn onderzoek bij gedetineerden. Ja? Die gedetineerden, je kunt die mensen manipuleren, betrekking tot hun voeding. En je gaat ze alleen maar gezonde voeding geven. Want een Amerikaanse voeding, zeker ook in gevangenissen, dat is allemaal junkfood en vlees en veel suikers en wit meel en zo verder. Dus professor Schoenenteler wist al van, er is een verband tussen wat je eet en je gedrag. Dus hij zorgde ervoor dat die mensen gedurende een periode van een jaar alleen maar gezonde voeding kregen met groenten, fruit, geen snelle suikers. Daar zat ook wel vlees en vis bij. Maar al de geraffineerde producten werden er eigenlijk allemaal uitgehaald. En het bleek dat die mensen hun gedrag inderdaad veranderden. Die hadden veel minder agressief gedrag, veel minder antisociaal gedrag. En zelfs zodanig dat de gevangenisbewakers op het einde van het onderzoek zeiden, laten ze alsjeblieft verder doen, want wij hebben veel minder werk. He, mensen waren dan allemaal, bij wijze van spreken, rustiger, hadden veel minder agressief gedrag. Dus er is wel duidelijk een verband. En dat is ook, hij is een van de eerste die dat heeft kunnen aantonen.
En wanneer was dat?
Ja, ik spreek al, die onderzoeken waren al 25, 30 jaar geleden. Ja. En ze hebben daarna die onderzoeken in Nederland ook in Nederlandse gevangenis, hebben ze dat ook herhaald. En dan bleek inderdaad van, als je ook, en dat is ook bij kinderen ook, hè, als je kinderen met ADHD, die de hele dag vol stoppen met suikers en snelle suikers, en je gaat die suikers alleen al wegnemen, een groot deel van de kinderen heeft al minder ADHD-gedrag, zijn al minder hyperactief en hangen al minder in de gordijnen.
Ik heb dat ook gelezen, dat van ADHD, dat heb ik in de boeken van Gabor Maté, staat dat ook verschillende keren aangehaald, die onderzoeken.
Ja, het is gewoon een gegeven, maar er wordt nog altijd heel weinig mee gedaan.
Mm-hmm. En hoe zou je dat dan kunnen verklaren? Hè? Dus die studie is duidelijk, dat er een minder antisociaal gedrag, minder agressie, gewoon algemeen welzijn precies verbeterd. Hoe verklaren we dat?
Omdat de hersenen, die hebben bepaalde nutriënten nodig om optimaal te functioneren. Die nutriënten, dat zijn bijvoorbeeld omega-3 vetzuren. Ja. Mm. Ik bepaal dat veel in het bloed en ik zie dat 70-80% van de mensen tekort hebben aan omega-3. Omega-3 is brain food. Waar haal je omega-3 uit? Uit noten, walnoten, uit lijnzaad, uit vette vis. Zalm, makreel, haring, sardine. Eten we heel weinig. Dus we hebben daar een groot tekort aan. En dat is heel belangrijk voor het optimaal functioneren. Wat zijn nog belangrijk? B-vitamine. De astaxantine, de carotene uit groente, uit fruit, zijn allemaal belangrijke breinnutriënten die tekort zitten in een geraffineerde voeding, in een junkfood, in de voeding die heel veel van onze, jammer genoeg, gebruiken. Hè?
En zijn die tekorten aan mineralen en vitamine die bepaalde effecten gaan veroorzaken in het brein dan?
Ja, die gaan ervoor zorgen dat je minder neurotransmitters maakt, dat er een onevenwicht is tussen die neurotransmitters. Ik geef nog een ander voorbeeld voor bijvoorbeeld aspartaam. Aspartaam is ook aangetoond dat dit ook aspartaam, ik ga het zo zeggen, aspartaam op zich wordt omgezet naar formaldehyde. Formaldehyde is eigenlijk een toxische stof voor de hersenen. En dat wordt opgenomen. Ja.
Is dat geen formaldehyde? Is
formaldehyde,
dat geen,
dat zit bijvoorbeeld in Spaan. Ja, nee, dat is formol. Ja, dat is nog wat anders.
ik kijk veel naar true crime.
Nee, dus aspartaam wordt omgezet formaldehyde. En formaldehyde is neurotoxisch. Is ook toxisch voor ons microbioom. Dus aspartaam is heel schadelijk voor een microbioom. Ja? Aspartaam is heel schadelijk voor de hersenen en gaat zelfs ervoor zorgen dat je het risico op dementie verhoogt. Aspartaam kan migraine uitlokken. Hoofdpijn uitlokken. Er zijn heel veel nadelen aan aspartaam, maar toch zit dat overal in. Als je processed food eet, als je gezonde voeding eet, die, laten we zeggen, recht van het velkop, als je appels eet, daar staat geen label op. Een appel is een appel. En wortelen zijn wortelen. Maar wij eten heel veel processed foods. En als je kijkt naar die labels, wat er allemaal in zit. Ja, al die bewaarmiddelen, kleurstoffen. Aspartaam zit er heel veel in. Heel veel suikers. Dat is geen natuurlijke voeding meer. Dat is geen voeding die wij nodig hebben. En het zijn juist al die stoffen samen die ervoor zorgen dat daar een negatieve impact heeft op ons neurologisch functioneren.
Als het dan, want ik wil even... Voor die aspartaam, het tast uw microbiome aan.
Ja.
Microbiome is de verzameling van bacteriën dan?
Bacteriën in de darmen.
Ja, we weten ook dat serotonine bijvoorbeeld al voor 80% wordt aangemaakt in de darmen. Ja.
Inderdaad.
Is er dan daar een link te leggen met, serotonine is ook belangrijk voor uw welzijn en zo, neem ik aan?
Ja, inderdaad, ja. Dus als je slechte darmbacteriën, microbiome, je hebt ook een microbiome in de huid, hè, je hebt een microbiome vaginaal, je hebt een microbiome in de darmen. En ondertussen is dat nu ook al geweten, ook algemeen, in de media lees je er ook heel, en hoor je er ook heel veel van. Ons microbiome is super belangrijk voor een goede gezondheid. En preventief naar kanker, hart- en bloedvataandoeningen, maar ook, je hebt de brain-gut axis, als het ware een rechtstreekse verbinding tussen de darmen en de hersenen. Dus als er in die darmen, als dat niet optimaal functioneert, dan ga je ook in de hersenen geen optimale functies krijgen. En er is een heel groot verband,
Dus dan zeg maar.
Ja, en hoe ga je ervoor zorgen dat je een goed microbiome hebt? Gezonde voeding. En vooral vezels. Het grootste tekort in onze voeding zijn vezels. We moeten ongeveer een 30 gram vezels per dag eten. Dat is een redelijke... dat is toch wel redelijk bedoeld. Daar moet je wel mee bezig zijn om dat binnen te krijgen. Dan moet je al 's morgens havermout, elke dag bonen, linzen, kikkererwten, 3 stukken fruit eten, nog extra groenten en zo. Dan kom je wel aan die 30 gram. Maar in de meeste voeding is dat eigenlijk te weinig aanwezig. En het zijn die vezels. Vezels zijn prebiotica die onze probiotica gaan voeden. En als je zorgt voor die voldoende vezels, ga je de juiste balans hebben tussen al die verschillende bacteriën. En die bacteriën die produceren dan allerlei stoffen die dan onze darmslijmvlies gaan beïnvloeden. Die darmslijmvlies die gaan dan bijvoorbeeld serotonine aanmaken en andere stoffen die onze hersenen positief kunnen beïnvloeden.
Ik denk dat ik gelezen had dat wij in het Westen, ik ga het Westen zeggen, want ik weet niet meer van waar dat onderzoek kwam, ongeveer 5 gram vezels per dag.
Ja, inderdaad. Ja. 5 gram, 10 gram maximaal. Eigenlijk moeten we 30 gram voor een optimale functie van het darmmicrobiome. Het microbiome heeft dat nodig. Dat is voeding voor de goede darmbacteriën.
Ja, en ook het doet mij, want ik herinner me nog van ons vorige gesprek dat ik dezelfde conclusie trok, maar ik verschiet er altijd van dat je superveel moet eten eigenlijk. Dat zo 3 stukken fruit en bonen en linzen. Ja. Dat zijn stevige porties altijd, neem ik aan. Hè. En dat vooroordeel is er zo'n beetje van gezonde voeding, dat is dan slaatjes en dat is eigenlijk weinig en dat is weinig fulfilling. Maar eigenlijk, als je het goed wilt doen en je zet heel hard in op vezels en op gezonde vetten en op gezonde eiwitten en zo, dan moet je een stukje eten, hè, op een dag.
Ja, maar dus voornamelijk als je de rommel er allemaal uitlaat, dan ga je vanzelf veel vezels binnenkrijgen. Want dan ga je kiezen voor zuurdesem, volkorenbrood of spelbrood. En dan ga je havermout en muesli eten. En 's middags eet je bonen, linzen, kikkererwten of tofu. Het zijn allemaal veel vezels. Hè. En ik denk, het is niet, je moet ermee bezig zijn, laten we het zo zeggen. Ja,
het is even wel... Misschien een beetje, het is een verandering even, dat je moet doorvoeren, maar ik vind dat eens dat je het gedaan hebt, is het logisch. En je merkt ook het verschil, zeker naar energielevels toe, vind ik.
Motiveert ook, hè, want je krijgt eigenlijk een positieve feedback en je voelt je beter, je darmen werken beter, je bent mentaal beter, je hebt ook meer energie ook, ja, absoluut.
Ja, want daar wil ik het ook even over hebben, want vermoeidheid is iets waar dat heel veel mensen mee kampen. We hebben een aflevering gedaan over vermoeidheid en ik was in shock van hoeveel luisteraars dat die aflevering had. Maar dus dat wordt ook vaak veroorzaakt door onze voeding, of dan door processed foods, vermoeidheid. Ja. Hoe werkt dat dan?
Ja, om Het is ook logisch, hè, als je niet al de nutriënten binnenkrijgt die je moet binnenkrijgen, ja, dan kan dat allemaal ook niet goed functioneren. Hè. Inderdaad, ik zie in de praktijk ook dagelijks mensen met vermoeidheid. En de meeste mensen hebben dan toch wel ergens dat ik zie of hun voeding zit niet goed, of ze slapen niet goed, of hun darmmicrobioom zit niet goed, hormonaal zit dan niet goed. Er is altijd wel een of andere reden en dus een beetje zoeken erachter, maar we moeten beginnen met het begin. En dat is wat je elke dag in je mond steekt. Je moet zorgen, ik zeg, en dikwijls zijn dat ook bijvoorbeeld bij jonge mensen. Ik zeg, heb je een huisdier? Oh ja, we hebben een huisdier. En wat geef je huisdier, je kat of je hond te eten? Ja, oh ja, we kopen dan dure voeding in de winkel, in de pet shop. En ze gaan daar dure voeding betalen. En wat staat er allemaal op die zak? Ja, dat is allemaal vitamine en mineralen en vezels en dit. En daar geeft mensen dan veel geld, omdat ze weten hoe belangrijk dat is voor hun huisdier. Maar zelf stoppen ze hun eigen vol rommel. En dan zijn ze verwonderd dat ze vermoeid zijn. Nou, laten we beginnen met wat je elke dag in je mond steekt, te zorgen dat dat nutritioneel optimaal is. En dat die omega-3-vetzuren aanwezig zijn, dat die vitamine, mineralen, jodium, ook nog zoiets, hè, jodium. Ik ben er nu twee jaar mee bezig met systematisch patiënten die komen, zeker die de eerste keer, maar ook die voor routineonderzoek komen, geven die een urineportie en ik bepaalde jodium in de urine. Nu, 8-9 op de 10 heeft tekort aan jodium. En jodium is heel belangrijk voor de schildklier. Dus ja. Om een optimale werking van de schildklier te hebben, moet je minstens 150, liefst rond de 250, 300 microgram jodium per dag binnenkrijgen. Maar we krijgen dat niet binnen. Waarom? Omdat we minder brood eten. Jodium zit in brood, dus bakkers zijn verplicht om gejodeerd zout aan hun brood toe te voegen. Maar mensen eten minder en minder brood. En de andere belangrijke bron van jodium is zeewier. Maar zeewier eten wij niet. Japanners krijgen 30 maal meer jodium binnen, omdat die heel veel zeewier, sushi's en zo gebruiken. Dus jodium is een heel groot tekort. En door langdurig tekort aan jodium gaat je schildklier ook niet, laten we zeggen, optimaal werken. En dat geeft ook al vermoeidheid. Dus we zouden eigenlijk meer zeewier moeten eten.
En als je een jodiumtekort hebt, wat doet dat dan? Schildklierproblemen?
Schildklierproblemen. Dus je schildklier heeft jodium nodig om schildklierhormoon aan te maken. En wat krijg je dan? Op de eerste plaats al opgezette schildklier. Heel veel mensen hebben zo'n 50-plussers, hebben zo'n opgezette schildklier. Je ziet dan die kraag, die hals, eigenlijk wat opgezet is. Of kisten in de schildklieren. Heeft te maken met jodiumtekort.
Ja.
Schildklier, maar jodium is ook belangrijk in kankerpreventie. Zeker borstkanker. Heel veel vrouwen met kisten in de borsten heeft te maken met tekort aan jodium.
Ja.
Je zou dus zeker vrouwen met een, gelijk zou noemen, kistische mastopathie, dat zijn ja, veel klierweefsel, maar kisten in de borsten, wat het risico voor borstkanker wel verhoogt, die zouden zeker jodium moeten bijnemen. Ja. Een jodium in de vorm van zeewier of jodiumcapsuletjes.
En is dat dan echt gewoon pure zeewier? Ik ben aan het denken, waar kan ik dat gaan halen?
Ja, je kan... in de biowinkel heb je zo van bijvoorbeeld Salade du Pêcheur. Ja, okay. Dat is van Lima. Al, ik ben hier nu een reclame maken voor Lima, maar dus andere merken dat ook, dus omdat we die thuis hebben. Salade du Pêcheur heet dat en dat is gedroogd zeewier.
Ja, maar ik heb dat, denk ik.
Ja, wel ja. Dan moet je elke dag een eetlepel, een soeplepel van gebruiken.
Okay.
Doe dat in een salade of zo. Hè. Je kan dat over eten strooien. En dan heb je een voldoende jodium binnen. Maar je moet wel een eetlepel per dag gebruiken. Hè. Of er bestaat ook een capsuletje. Dus er zijn heel wat supplementen die jodium bevatten. Dus een goed supplement van jodium is ook belangrijk.
Ja. Maar dus eigenlijk, doordat we... Als je heel veel processed food eet, dan gaat je bepaalde zaken niet binnenkrijgen, krijg je tekorten, waardoor dat dan in je hersenen een beetje een dysfunctie geeft.
Ja, niet optimaal functioneren van je hersenen, omdat er tekorten zijn. Ja. En een auto, als daar aan de motor ook allerlei defecten zijn, dan gaat die motor ook niet goed draaien. Hè?
Ja, maar ik vind dat toch wel... Gek vind ik dat niet, want het is eigenlijk wel logisch. Maar het feit dat je iets eet en dat je... denkt, oh ja, oké, ça va. En oké, het is misschien niet altijd
het
beste.
Dat het niet impacteert op hoe dat je hersen... Allee, maar ook een heel rare gedachte eigenlijk, hoor.
Ja, want eigenlijk is het vrij logisch dat het wel impacteert hoe dat je je voelt. Maar dat is niet meteen de link dat we leggen. We leggen de link bij voeding met gewicht.
Ja.
Of met een hongergevoel.
Ja.
Of zo die dingen, maar niet met... Ik eet nu ik weet niet, een heel lange tijd processed foods, of ik eet, ja, wit eten, noem ik dat, zo te snel.
Geraffineerde voeding, ja.
Dat kennen we dat niet, zo bland, wit eten?
Ja, witte boterhammen met kaas en witte pasta met bolognese saus. Ja,
zo eten
geen...
met niet veel kleur?
Ja, maar je hebt gelijk. Je moet heel de regenboog hebben. Elke dag moet je heel de regenboog aan kleurtjes hebben van groenten en fruit. Je hebt 100% gelijk.
Mm. En dan is het net laat.
Nee, maar ik zit er zo wit eten. Maar dat je
vaak niet denkt van, dat zal invloed hebben op het feit dat ik mij angstig voel, bijvoorbeeld, of depressief. En het feit dat dat wel kan, is ook wel heel krachtig.
Ja, absoluut. Absoluut.
Je kunt in twee richtingen bekijken, hè. Het geeft u eigenlijk een heel groot grote verantwoordelijkheid naar uzelf toe.
Ja.
En ja, het is hoe dat je het bekijkt, hè.
Ja.
Hoe dat je er zelf in staat, hè.
Ja.
Vind ik dat leuk of vind ik dat niet leuk, dat ik zoveel verantwoordelijkheid heb?
Ja, mensen zijn zelf voor een groot deel verantwoordelijk. Je kan van je gezondheid voor 80% sturen. 20% is genetisch, maar 80% kun je sturen. En dat hebben we zelf in de hand. Sturen met voeding, met beweging, met voldoende slaap. Ja, dat zijn eenvoudige dingen die we eigenlijk zelf kunnen doen, maar er wordt veel te weinig gedaan. En ook artsen zijn daar ook niet mee bezig en motiveren hun patiënten te weinig om dat ook daadwerkelijk te doen. Ik wil nog één ding zeggen over jodium, want dat is wel iets heel belangrijk. Ik zei, jodium is belangrijk voor de schildklier, preventie van kanker, zeker borstkanker, maar ook voor de ontwikkeling van de hersenen. We zijn ook bezig met hersenen, voor de kinderen voornamelijk. Om hersenen die zich aan ontwikkelen zijn, hebben heel veel nood ook aan jodium. En volwassenen hebben te weinig, maar natuurlijk hebben de kinderen ook te weinig aan jodium. Ja, omdat ze te weinig brood eten of omdat ze geen zeewier krijgen. En het is zo dat in Engeland hebben ze daar studies over gedaan. En daar hebben ze schoolgaande, het was lager onderwijs, hebben ze een extra jodiumsupplement gegeven. Het bleek zelfs dat die hun IQ daarmee verbeterde. Dus heel belangrijk voor kleine kinderen, voor schoolgaande kinderen, van voldoende jodium binnen te krijgen. Zeker voor die hersenen ook te optimaliseren.
Met het feit dat je het over zeewier en zo hebt, kent je de Blue Zones?
Ja.
Okinawa in Japan is een Blue Zone en daar eten ze super veel zeewier, ook wel tofu en
misschien even voor de mensen wat dat de Blue Zones zijn, Rudy?
Ja, de Blue Zones, dus je hebt denk 5 regio's in de wereld en dat gaat van Okinawa tot in Griekenland, Sardinië, dan heb je in Californië, Costa Rica, dan heb ik ze.
Japan.
Daar zijn regio's waar er heel veel 100-plusjarigen voorkomen.
En vitale 100-plus.
En vitale, inderdaad. Het is trouwens op Netflix. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, aflevering, 4 afleveringen.
Zeker een aanrader.
Ja, echt een aanrader. Heel goed. Die heeft dat echt heel goed in beeld gebracht. En laten zien wat maakt het verschil. En het komt altijd terug, hè. Voeding, beweging, social support, mentale gezondheid, 's morgens opstaan en een doel hebben, een zin geven aan je leven. Ja? Ik vond het echt wel een geweldige reeks.
Top, hè? Ja, ik vond dat ook echt... Ja.
Dus die Blue Zones,
die Blue Zones
van dat zeewier.
Ja, dus in Okinawa heel veel, sowieso in Japan heel veel zeewier, maar in Okinawa, ik denk, daar was het ook gewoon inderdaad dat sociale, dat was ook een groot aspect, maar heel veel, waarschijnlijk, jodium, neem ik aan.
Ja, tuurlijk, onder andere.
Onder andere, zeker.
Ja, onder andere.
Ik heb het al een paar keer aangehaald, we eten nu te weinig brood. We horen ook van bepaalde invalshoeken van brood is eigenlijk soort van, kan echt heel leeg zijn ook. Dus... Ik heb een interesse in het begrijpen van zuurdesem.
Ja, dus inderdaad.
Want zuurdesem is een ander soort gist. Nee, is dat niet wat meer? Hoe zit dat juist in?
Ja, je hebt gewoon een gist. Een gistbrood, dat rijst bij wijze van spreken op een half uur. Een zuurdesembrood, dat is een andere bacterie, andere gisten eigenlijk. Dat is een zuurdesemgist. En het brood rijst heel traag. Dat gaat dan
Het duurt echt super lang.
Ja, 5 uur, 6 uur, langer. En daardoor gaan eigenlijk die granen gaan andere structuren krijgen. Zeker ook de gluten. Ja? In brood zitten gluten. Die gluten worden als het ware al een beetje voorverteerd. Ja? En dan heb je niet bij een snel rijzend brood, bij een gewoon gistbrood. Dus door die trage rijping ga je een veel, veel betere vertering krijgen. En die zuurdesem is dan ook belangrijk voor je probiotica. Ja. Dus dat was ook, in de Blue Zones ook trouwens, hè, dat was daar, in Griekenland of zo, daar aten ze heel veel zuurdesembrood. En dat bleek ook belangrijk te zijn. Waarom? Omdat dat goed is voor de darmflora. Die gluten, ze gaan minder uw darmslijmvlies prikkelen en is gewoon gezonder. Dus mensen vragen, maar brood is niet goed. Nee, de traditioneel brood, wit brood is absoluut, of grijs brood of volkorenbrood, maar dat is dikwijls wit brood met wat van de verte, wat graankorreltjes ingegooid. Dus je hebt
letterlijk kleurstof.
Ja, het beste is een speld zuurdesembrood. Speld is dan nog beter dan gewone tarwe. Het verteert ook beter. Zit ook wel gluten in, maar veel minder. En is een beetje van andere kwaliteit. Dus brood is zeker wel zinvol. Nu, mensen die echt willen vermageren of een dikke buik hebben en moeite hebben met de vermageren, dan zeg ik wel van oké, dat brood misschien toch best wat verminderen.
Ik heb een vraag die zo half advocaat van de duivel is. Soms kunnen we wel zin hebben in junkfood. Hey, Han en Amber hier. We komen er even snel tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden.
Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan je naast een aflevering te delen of onze podcast te raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever.
Elke vorm van steun helpt ons enorm. Merci en nu terug naar de aflevering. En hebben we zin
in goeie vraag.
En pizza en whatever dat ook mag zijn. En dan voelen we ons ook even goed.
Even, ja.
Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Want daarna vaak voelen we ons ook wel zo echt zo blah, zwaar.
En ook junkfood geeft je ook anxiety?
Ja, want dat maakt u op lange termijn, maakt u dat angstig.
Ja, als je dan natuurlijk niks anders dan junkfood eet, dan ga je ook junk krijgen. Maar als je dat af en toe eens eet, kan dat ook geen kwaad. Dat moet wel kunnen. Hè? Er is zoiets gelijk hormezes, hè? Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Dus af en toe zo eens iets eten en eens een friet van het frituur of eens een pizza eten, dat kan ons ook wel eens deugd doen. En als dat eens een keer gebeurt, dan mag je een glas wijn, daar kan je ook eens van genieten en dat kan ook deugd doen. Als je natuurlijk een heel fles wijn elke dag legt, dan ben je verkeerd bezig. Dus,
Het is vooral, denk ik, Als we ons angstig voelen en we hebben zo wat depressieve neigingen, we voelen ons niet optimaal, dan denk ik dat er heel vaak, want de suikers craven ook suikers. Als je een slecht microbiome hebt, dan ga je ook meer suikers gaan craven. Het is al niet goed voor je brein. Dus het is zo een soort van vicieuze cirkel die zich dan voordoet. Van, je hebt een slecht microbiome, je anxiety probeert je op te lossen door meer suiker. Je voelt je even beter, maar
je
eigenlijk en dat is zo.
Het zit in die cirkel.
Het zit echt in een cirkel, hè? En dat is zo. Allee,
soms moeilijk te doorbreken. Ik begrijp dat ook wel, ja. Dat is een beetje afkicken, hè? Dus eigenlijk afkicken van alcohol en roken en koffie. En, ja.
Wat zou jij zeggen, Rudy? Als je iemand zei, herken je daarin? Je blijft een beetje in dat dingen zijn van. Eigenlijk troost een beetje gaan zoeken in eten. Dat
emotionele aspect van
voeding. Hoe doorbreken we dat het best? Wat zou je daarvoor...
Twee manieren. Ofwel cold turkey in één keer stoppen, wat jij gedaan hebt. Ofwel geleidelijk aan afbouwen.
En waar moeten we dan wel op focussen?
Op gezonde dingen.
Oké. Okay.
Probeer groene maar... thee te drinken of gemberthee te drinken. Met wat citroenen en een beetje honing in. Dat zijn wel gezondere dingen die toch ook smakelijk zijn.
Mm-hmm. Ja, maar ik ga doorvragen. Hè?
Ja, ja. Dus...
Wat? Niet, ben je gewoon graag.
Ja, ik ook. Vind het ook wel leuk.
Sorry dat ik je zoveel vragen stel. Maar...
Nee, daarvoor
zitten we hier. In het begin, dat microbiome schreeuwde ook om suiker. Dat gaat niet altijd even goed lukken.
Je hersenen die schreeuwen om suiker.
Of je hersenen schreeuwen om suiker. Wacht, wat ging ik nu zeggen? Dus stel nu, ik zeg... Cold turkey, new year, new me. Werkt altijd. Not. Maar ik begin met alles aan te passen, mijn voeding en zo. En ik begin bijvoorbeeld echt te overdrijven en zo. Keiveel salades. En je hebt eigenlijk niet genoeg binnen. Je voelt je niet verzadigd. Ik ben een beetje meer daarnaar op zoek. Like, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nog altijd dezelfde verzadiging krijgen? Door te switchen
want
op Whole Foods.
Junkfood voelt je wel vrij vol.
Ja.
Kortstondig wel.
Kortstondig.
Van een uur en honger.
Ja.
Maar zo die verzadiging is iets waar ik veel mee gesukkeld heb.
En verzadiging bedoelt je maag verzadigd? Dat je snel...
Ja, zo het gevoel van, ik zit vol, ik heb genoeg, ik heb geen hongerke niet meer, ik heb geen goesting niet meer en een suikerken achteraf.
Dat zou je willen?
Ja.
Oké, okay. En we willen je een concreet voorbeeld hebben. Bijvoorbeeld als je een sla maakt, ja, dan doe je daar wat een stukje vis bij, of een eitje erbij, of wat linzen. Je doet een bokaal linzen, geen blik. Een blik is niet goed, omdat om een blik te dichten wordt er lijm gebruikt. En die lijm, dat is het bisphenol A. En we weten, bisphenol A is kankerverwekkend en zo verder en zo verder. Maar je kan gewoon glazen bokalen gebruiken en je doet er wat bonen in. Linzen, kikkererwten, ja. Is goedkoop, kan je de koolruit kopen, bio. Ja, en is niet duurder als allemaal mensen zeggen, dat is dikwijls duur. Nee, dat is helemaal niet duur, maar je moet de juiste keuzes maken. Wat doe je daar nog bij? Appelazijn.
Ja, dat is echt
onzin. Appelazijn. En wat doe je er nog bij? Veel olijfolie. Hmm. Olijfolie, dat kan je zoveel, niet gelimiteerd gebruiken. Hè? Dat kan je zoveel gebruiken als je wilt. Als je die al, en een beetje mosterd eventueel. Als je zo een kom hebt, dan ben je wel verzadigd voor enkele uren, denk ik. Ja, je moet veel olie gebruiken. Dus olie vertraagt de maaglediging en geeft heel snel een verzadigd gevoel. Maar goede olie natuurlijk. Hè. Ofwel, olijfolie is
de
beste. Een lijnzaadolie ook. Als je havermout maakt 's morgens, doet daar noten bij, doet daar lijnzaadolie in. Een eetlepel lijnzaadolie. En dan heb je ook al de omega-3 vetzuren. Wat ik daar straks zei, omega-3 hebben we allemaal tekort.
En sesamolie, is dat?
Sesamolie ook, kan je ook. Maar dan moet je niet te veel, want dan krijg je weer te veel omega-6.
Walnootolie
is ook een goede. Er zit ook veel omega-3 in. Ja, walnootolie. Maar ik ben nogal een voorstander voor lijnzaadolie. Er zitten veel fytonutriënten in die ook kankerpreventief werken.
Ja.
Ja? En vooral lijnzaad zelf ook. Ja. Hè? Je kan lijnzaad zo gebruiken, dan is het goed voor de darmen. Dan gaat het even, je darmmicrobioom voeden en dan heeft een laxerend effect. Maar als je volledig het positieve effect van lijnzaad wilt hebben, moet je het malen.
Mm. Liefst, je kunt dat kopen.
Ja, maar ik zou het niet kopen, want dat zit in plastieke zakken. Dat wordt blootgesteld aan licht en lucht en die goede vetten gaan oxideren.
Ja, ik heb dat ook al gehoord. Dus je moet lijnzaad altijd in zijn geheel kopen.
Ja, je koopt dat in het geheel en pakt zo'n klein molentje, wat je zo bol.com kunt kopen, kost 30 euro. Zo'n koffiemolentje. Je doet daar een eetlepel in, op, je duwt 30 seconden en dan heb je zo een poeder van lijnzaad. En daar komen er heel veel lignanen vrij. En lignanen zijn de actieve bestanddelen in lijnzaad die het zo gezond maken. En die lignanen beschermen tegen borstkanker. Ja, er zijn heel wat onderzoeken die aantonen dat die lignanen, dus een soort fyto-oestrogeen, maar dat een beschermend effect heeft. Hmm. Lijnzaad, heel, heel belangrijk.
Wat misschien een tip is voor lijnzaad, hoe dat ik het ook zo warm ben met mij aan het lachen. Je weet wat voeding mijn ding is.
Ja, dat is keiwijs.
Is om dat in amandelmelk of whatever, in gewone melk, maakt niet uit, dat daarin te doen met bijvoorbeeld wat chiazaad en nog wat andere zaden, en dan wordt dat zo wat een papke.
Ja, moet een nacht laten weken.
Ja, he? Wel laten weken inderdaad, maar dat is wel echt handig om gewoon dan bijvoorbeeld je vaste mee te breken of als ontbijt, whatever.
Het is wel belangrijk dat je je lijnzaad breekt.
Ja.
Ja. Ja, dus in zo'n molentje. Ik adviseer dikwijls van mensen met een moeilijke stoelgang. Neem een eetlepel chiazaad, 1 of 2 eetlepels lijnzaad. Laat dat een nacht weken in havermelk. En dan wordt er zo'n pudding, een papje. Ja. En eet dat 's morgens op. En dat is fantastisch voor je darmen. En je hebt de goede aanvoer van vezels. En je gaat je darmmicrobioom optimaliseren. En je gaat een dagelijkse goede stoelgang hebben.
Oké, ik had de vraag gesteld van hoe kun je die vicieuze cirkel een beetje doorbreken met dat junkfood en zo. Ik denk, wat je zegt, is heel veel verzadigende ingrediënten gebruiken. Want ook weer persoonlijk, toen ik dat begon te doen, van oké, ik moet echt op mijn eten letten, was dat heel veel groente, fruit, maar dat is ook wel heel, heel koolhydraatrijk.
Ja. Ja.
En pas toen ik die vetten en die eiwitten ben beginnen
die
toevoegen,
heb je nodig.
Voelde ik mij echt verzadigd.
Ja. Inderdaad,
en ik denk dat dat een fout is die veel mensen maken. En terecht, want groente en fruit, helemaal terecht. Maar dat stukje eiwitten, vetten, denk ik.
Ja, die eiwitten, plantaardig, eventueel ook een beetje dierlijk, mag ook wel. Maar het zijn die eiwitten en vooral die vetten die je moet toevoegen. Die gezonde vetten. Noten, zaden, pitten, lijnzaadolie, olijfolie.
Oké.
En eventueel eens wat kokosvet mag ook wel. Hè. Als je dat beperkt gebruikt, is ook oké.
Je hebt het daarnet al gehad over dus die gut-brain connectie. Ja. Heel vaak is leaky gut een probleem bij mensen, of bijvoorbeeld een SIBO. Wat voor invloed kan dat hebben op uw mentale gezondheid?
Een heel grote invloed. Een heel grote invloed. Wat is een leaky gut? Een leaky gut is Wetenschappelijke term is een verhoogde intestinale permeabiliteit. Dus dat uw darmslijmvlies als het ware lek is en dan worden er allerlei stoffen uit de darmen opgenomen die je normaal niet mocht opnemen. En andere stoffen die je moet opnemen, worden dan niet opgenomen. Dat is eigenlijk het principe van een leaky gut. Dus je krijgt dan allerlei stoffen in je systeem die vermoeidheid kunnen geven, die allergische reacties geven, die reuma kunnen geven, die meer risico op MS geven zelfs, ja, meer risico op dementie. Ja. Dus leaky gut behandelen is echt wel heel belangrijk. En hoe doe je dat?
Hoe weet je dat je dat hebt?
Ja, dan moet je eigenlijk... Je kan al een vermoeden hebben... Als ik begin met begin is, je kan leaky gut diagnosticeren door een stoelgangonderzoek. Ja? Maar als er patiënten komen die een verleden hebben van veel medicatie gebruikt, veel ontstekingsremmers, veel antibiotica, ja, dan weet je eigenlijk zo al dat ze een lekkende darm hebben. Ja? Dus het zijn vooral die ontstekingsremmers waar we heel veel gebruik van maken. Ibuprofen, Voltaren, Feldijn en vooral ibuprofen, wat je zo kan halen bij de apotheek. Dat is eigenlijk echt heel... Dat is moordend voor je darmslijmvlies. Ja, je darmslijmvlies gaat er helemaal om zeep en dan ga je in een vicieuze cirkel van leaky gut terechtkomen. Dus zo weinig mogelijk medicijnen nemen. De medicijnen gaan je darmen aantasten. En dan, als je hoort aan de mensen dat veel gebruiken, ja, dan weet je het eigenlijk al.
En wat is veel?
Ja,
pak nu een ibuprofen.
Ibuprofen? Enkele malen per week zo'n tablet? Ja? Er zijn mensen die 4, 5 tabletten ibuprofen en denken van oké, kan allemaal geen kwaad, maar het kan wel kwaad. Paracetamol is meer belastend voor de lever, heeft niet zozeer invloed op de darmen, maar we zijn te veel geneigd van allemaal maar medicijnen te nemen voor een of ander kwaaltje. We hebben wel hoofdpijn, een migraine of een buikpijn of een ontsteking. Allemaal maar onmiddellijk dat onderdrukken met medicijnen. Maar die medicijnen hebben een werking, maar ook een nevenwerking die je er liever niet bij hebt, maar die is er wel. En ja, dat heeft wel een impact, en vooral op de darmen. Ja. En veel antibiotica, het wordt... Gelukkig minder antibiotica dan 20 jaar geleden, maar toch wordt er nog, ik merk dat in de praktijk, veel te veel antibiotica gebruikt voor en wordt voorgeschreven voor banale dingen, gelijk een luchtwegeninfectie of een keelontsteking en zo. Dan moet je allemaal geen antibiotica verpakken. We moeten een beetje geduld hebben, dat gaat vanzelf ook wel over. Ja, of neem wat extra echinacea, drink wat gemberthee met veel citroen, veel vitamine C nemen extra. Dan kunnen we die dingen ook allemaal behandelen.
Maar dan heb je geduld nodig en dan gaat dat niet weg binnen 2 dagen.
Nee, maar antibiotica gaat ook niet zoveel sneller. Hè. Gaat gemiddeld, als je een bronchiet hebt, ben je 1 dag sneller genezen.
Ja, het is denk ik vooral de antibiotica dat je een beetje sneller relief hebt, denk ik wel. Hè?
Soms, ja. Maar dus vandaar, wat maakt voeding gezond? Als je wereldwijd kijkt en je ziet, wat is nu echt belangrijk in onze voeding? Noten, vooral walnoten en bonen. Peulvruchten. En ook die Blue Zone zie je dat ook.
Doe niet anders, hè?
Ja, die eet allemaal veel peulvruchten en noten. Dus dat is zo belangrijk. En waarom zijn die dan zo belangrijk? Die oplosbare vezels die worden gebruikt door bepaalde probiotica die dan korte ketenvetzuren maken. De short chain fatty acids. Dat zijn bepaalde vetzuren, korte ketenvetzuren, die heel ons immuunsysteem gaan sturen. Die heel belangrijk zijn voor de hersenen. Die anti-inflammatoire effect in de hersenen hebben. Neuroinflammatie hebben misschien jullie al van gehoord. Dus je kan...
Beetje, ja.
Ja, neuroinflammatie is eigenlijk simpel gezegd een ontsteking van de hersenen. Dat is een beetje kort door de bocht. En daar zijn die oplosbare vezels belangrijk voor, omdat je dan van die korte ketenvetzuren krijgt. En die korte ketenvetzuren hebben een anti-ontstekingseffect in de hersenen, maar ook op andere plaatsen. Dus die korte ketenvetzuren zijn superbelangrijk voor de algemene gezondheid. Het is allemaal een kwestie van evenwicht. Lectine, oké, je moet daar ook geen kilo's van innemen, maar dat kan geen kwaad. Dat is dat wat in onze voeding zit. Je moet ook geen kilo bonen per dag gaan eten.
Ja, als we proberen een keer een kilo bonen te eten per dag. Maar jongen,
ja,
dat gaat niet.
Ja, ik zeg ook, ik maak het vergelijk met water. Hè. We hebben allemaal water nodig, maar als je elke dag 10 liter water drinkt, ja, dan heb je ook wel een probleem. Hè. Je kan in het ziekenhuis terechtkomen. Het is allemaal een kwestie van evenwicht. Mm-hmm. Hè. Er zijn onderzoeken die aantonen dat soja borstkanker in de hand werkt. Ja, maar moet ik geen 10 kilo soja per dag eten? Soja werkt beschermend tegen borstkanker. Maar matig gebruik, normaal gebruik. Maar niet overdaad.
Ja. Je hebt al een paar keer kanker aangehaald. En ik wil daar zeker heel voorzichtig in zijn. Maar er is best ook wel wat dingen dat je zou kunnen doen met voeding. Ja, om je misschien beter te voelen tijdens een therapie.
Absoluut, absoluut. Ja, er is voldoende onderzoek die aantoont dat mensen die een kankertherapie krijgen en die daarbij hun voeding optimaliseren, voor de dingen waar we het juist over gehad hebben, zich wel degelijk beter voelen. En eigenlijk de therapie zelfs beter verdragen. Ja, mensen hebben dan de neiging van hun vol te stoppen met allerlei junkfood. Doe dat alsjeblieft niet. Zorg voor een gezonde voeding. Moet dat vegetarisch zijn? Ik zou zeggen richting vegetarisch, richting vegan, maar toch met wat dierlijke eiwitten erin. Dat mag wel. Maar die voeding kan echt wel een verschil maken. Oké, die voeding zal er niet voor zorgen dat je kanker kan bestrijden alleen daarmee. Nee, maar het is wel een ondersteuning. Het is weer, kankerbehandeling is eigenlijk een puzzel. Oncologen hebben het stukje puzzel van radiotherapie, chemotherapie, andere medicijnen. Oké, die moeten er zijn, zeker. Maar er zijn nog heel veel andere stukjes van die puzzel. En voeding is daar belangrijk, beweging is belangrijk, meditatie is belangrijk, eventueel intermittent vasten is belangrijk, opkomen voor jezelf, trauma's in het verleden verwerken, al die dingen samen. Ik geef altijd zo aan de patiënten zo een blad mee, dat zijn de 12 key factors. Welke 12 dingen kan je zelf doen? Naast de klassieke behandeling, die moet er zeker zijn, nogmaals, ik ga dat niet afbreken. Je moet het lichaam waarin de kanker groeit, moet je optimaliseren.
Maar we zitten nu in een maatschappij waarin dat we wel, ook met wetenschappelijk onderzoek en zo, dat we wel die dingen weten. Nu, ik kan mij voorstellen dat het voor iemand die daar doorgaat, dat het allerlaatste op iemand zijn verlanglijstje staat van ik ga eens even mediteren elke dag. Dus ik kan dat heel goed begrijpen. Mm. Dat wil niet zeggen dat dat daarvoor niet helpt. Ja. Maar ik kan wel begrijpen dat
voor sommigen is dat heel moeilijk. Dat is wel zo. In de Universiteit van Utrecht en ook in Duitsland hebben ze patiënten die behandeld werden met chemotherapie, borstkankerpatiënten, hebben ze laten vasten voor, tijdens de dag van de chemo en na de chemo. En die patiënten hadden duidelijk minder nevenwerkingen van de chemo. Wow. En we doen dat nu al meer dan een jaar, 2 jaar raden we dat aan, wel 2 jaar zeker, raden wij aan dat patiënten die chemotherapie probeert te vasten. 400, 500 calorieën met alleen groenten en fruit en wat noten.
Dus die dag?
Ja, de dag voor, de dag van de chemo en de dag na de chemo. En mensen voelen zich beter, verdragen die chemo beter en voelen zich mentaal ook beter.
Dat lijkt me zo... ik kan mij heel goed begrijpen, ik ben geen arts, hè, maar dat lijkt me nogal counterintuïtief om dan te zeggen van zo'n calorie tekort gaan innemen. En ik denk dat dat zo is.
Ik geef dit voorbeeld, ik geef nog een ander voorbeeld. Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen behandeld geweest zijn voor borstkanker, werden opgevolgd, die moesten hun voeding anamnese, die moesten dagelijks opschrijven wat ze aten, en gedurende jaren werd die gevolgd. Dus de vrouwen die 13 uren vasten, dus in de tijdspannen van 24 uur, 13 uur vasten, de kans op verval verminderde al met 35%. Ja, gewoon met 13 uur te vasten.
Dat is weinig, dus na een steek.
Dat is eigenlijk relatief weinig.
Dat is slaap en zo een beetje voor en een klein beetje als je opstaat.
Ja. Dus, ik raad altijd 13, 14 uur per etmaal vasten, omdat dan de cellen, je lichaamcellen, je lever de kans hebben om zich eigenlijk te zuiveren, om het simpel te zeggen, zuiveren, detox. En je krijgt als het ware een betere apoptose. Dat wil zeggen dat de cellen zich kunnen recupereren, kunnen afsterven waar nodig is en de toxine als het ware naar buiten drijven. Tegen als je lichaamcellen continu worden blootgesteld aan proteïnen en vetten, dan kunnen die hun eigen niet voldoende herstellen en hun eigen niet goed zuiveren. Daarom is onderzoek toont ook meer en meer aan dat het 16-8, waar we allemaal al over gehoord hebben, 16 uur vasten, 8 uur eten, is echt een heel goede maatregel. Ja? We moeten ons lichaam meer tot rust laten komen en ons gestel meer die vaste periodes gunnen, als het ware.
Ja, ja. Misschien over dat van kanker. We gaan daar niet super diep op ingaan, omdat de podcast ook gewoon vooral gaat over optimaal gezond zijn en preventie. Ja. Maar ik zal een keer ook een aflevering linken in de show notes van Rongen Chatterjee, die ook met iemand gebabbeld heeft, die daar ook veel onderzoek en zo over gedaan heeft. Kan wel interessant zijn voor mensen die daar meer interesse in hebben.
Ja. Ik wou eigenlijk misschien terug inpikken op tekorten in voedingsstoffen en neerslachtige gevoelens, angstige gevoelens. Dus bijvoorbeeld zijn er bepaalde mineralen, vitamine die effectief een link hebben met angst, depressie, ik weet het niet. Dat soort
tekorten,
zaken.
Ja,
bijvoorbeeld.
Ja, gelijk ik daar straks zei, omega-3 vetzuren al. Hè?
Ja.
Omega-3 zijn heel belangrijk, de B-vitamine.
B-vitamine,
In geraffineerde voeding zit te weinig B-vitamine, te weinig foliumzuur, B12...
En wat doet dat dan juist, B-vitamines?
De B-vitamines zijn belangrijk voor onze hersencellen. Zijn belangrijk voor de homocysteïne. Misschien dat je daar al van gehoord hebt. Homocysteïne is een stof die... een aminozuur eigenlijk, die verhoogt bij een tekort aan bepaalde B-vitamine. Als tekort aan B12, tekort aan B6, tekort aan foliumzuur, gaat je homocysteïne stijgen. En homocysteïne is nadelig voor de hersenen, verhoogt het risico op dementie, en meer risico op hart- en bloedvataandoeningen. Maar ik kom daar veel tegen, dat mensen een te hoog concentratie in het bloed hebben. Door B-vitamine bij te nemen, kan je dat terug doen zakken. Ja. Dus omega 3, de D, vitamine
ja,
D, ook belangrijk.
Ja, ik ging juist zeggen vitamine D.
Ook een belangrijke vitamine D. Allerlei mineralen, zink, selenium, lithium, ook een heel belangrijk mineraal. Lithium heeft neuroprotectieve effecten zelfs. Als je een medische databank van PubMed lithium en neuroprotection intypt, dan komen er honderden artikels over het belang van lithium in de preventie van dementie, van allerlei mentale aandoeningen, van neurologische aandoeningen. Lithium is... En waar zit lithium in? In volwaardige voeding. In tomaten, in volkorenbrood, zit dat in zuurdesembrood, in ja, algemeen... Lithium is eigenlijk... kunnen we zeggen dat algemeen de lithiuminname ook wel laag zit. Juist gelijk selenium en gelijk zink, gelijk vitamine D. Maar ik adviseer dat dikwijls als lithium als supplement bij te nemen. Omdat lithium heel belangrijk is om dat neuroprotectief effect te bekomen. In de klassieke geneeskunde wordt lithium gebruikt voor bipolaire stoornissen. Dus dan wordt dat in farmacologische hoeveelheden. Dus mensen kennen van lithium. Ja, maar dat is voor depressie of mensen die manisch zijn, wordt dat gegeven. Maar dan wordt dat in een farmacologische hoeveelheid gegeven. Dat wil zeggen, eigenlijk een geneeskrachtige dosis om een therapeutisch effect te hebben.
Ja.
Waar ik over spreek, die lithium is een nutritionele dosis. Is een dosis die je via de voeding ook binnenkomt, die je een beetje extra gaat bijnemen. En dan heb je ook dat neuroprotectief. Voor mensen die verslaafd zijn aan alcohol, en je gaat die een lage dosis lithium geven, die hebben dan minder craving, minder behoefte aan alcohol. Je kan daar de verslaving wel wat mee onderbouwen, mee ondersteunen.
Omdat dat werkt op je hersenen?
Ja. Omdat dat wel op de hersenen werkt. Ja.
En als je een volwaardig voedingspatroon eet, krijg je dat dan genoeg binnen?
Ja, eigenlijk zit je dan een beetje... Ja, het hangt er vanaf van waar je ook woont. Lithium zit ook in de bodems. En er zijn op onze aardbol zijn er bepaalde streken waar er heel veel lithium in de bodem zit, andere waar er weinig zit. Juist ook gelijk selenium. Selenium bepaal ik ook heel veel in bloed. Ook heel veel mensen hebben daar een tekort aan. Selenium is heel belangrijk in de kankerpreventie ook. Ja. En
kan het is de paranoten, hè?
Een paranoten, ja. Nu, dat kan je wel gemakkelijk binnenkrijgen, selenium. Enkele 2-3 paranoten per dag is voldoende.
Maar hij weet zoveel van die stoffen en die noten en al.
Ja.
Het is echt impressive.
Je hebt mijn boek van buiten geleerd en jullie staan allemaal in een boek.
Als ik iets voel of zo, dan ga ik echt naar uw boek. Dan kijk ik en dan zeg ik, oké, het is dat.
Ga dat ik proberen.
Heb je een kookboek ook?
Ik heb het kookboek aan mijn mama gegeven.
Ah, oké.
Maar dus paranoïde, ik weet dat daarin zit. Ja.
Maar dan komen we toch aan de problematiek van de bodemuitputting ook een beetje.
Ja. Ja, inderdaad.
En van de monocultuur.
De monocultuur en de uitputting van de bodemstof.
Dat is iets waar we natuurlijk niet echt in handen hebben.
Overmatig gebruik van meststoffen, kunstmeststoffen. Ja, dat hebben we niet in de hand. Daarom ben ik voorstander voor biovoeding. Biovoeding is toch nog altijd beter en zitten toch meer van die mineralen in. Maar nog belangrijker, je krijgt dan minder pesticiden binnen. Ja, dat vind ik oké. Okay. In gewone traditionele voeding, het verschil naar nutriënten is wel aanwezig, maar is niet zo gigantisch groot. Ik vind het belangrijkste aan biovoeding is dat we dan veel minder pesticiden binnenkrijgen. Ja? En gewoon biologische voeding telen is beter voor ons milieu.
Ja, en die pesticiden zijn ook heel belastend voor ons lichaam, toch?
Ja, heel belastend. Kankerverwekkend, neurotoxisch, absoluut. Neurotoxisch, ook schadelijk voor het microbioom. Ja, die pesticiden zijn echt wel heel slecht.
Gaan we ons ook neerslachtig doorvoelen, hè?
Ook, ja.
Als je dat echt in hoge mate...
Ja. En België is aan top van in Europa van het gebruik van pesticiden. Hè?
Echt?
Ja, we gebruiken dat veel te veel. Ja. Ja. Er was dus nog laatst een artikeltje in de Standaard gelezen, enkele maanden geleden, van onderzoek bij kinderen in de Kempen, dat die allemaal een hoge concentratie van pesticiden hadden in hun bloed. Ja. Ja.
Je kunt dat meten?
Je kunt dat meten in hun bloed. Ja. PFAS'en kun je ook meten.
Echt?
In hun bloed. Hè. Ja, we doen dat regelmatig op de praktijk. Ja. 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 Mm. Ja, we zijn allemaal, ons lichaam wordt belast met toxine, jammer genoeg. En dat is ook een van de redenen waarom er ook zoveel ziekte zijn, zoveel kanker voorkomt, zoveel chronische aandoeningen. En misschien ook neurologisch.
Maar ook die mentale aandoeningen. Allee, ik bedoel, dat is echt een crisis, hè?
Ja, ja.
Zo'n mentale, dat is ongelooflijk. En ik denk dat we daar in België ook slecht scoren, hè?
Tuurlijk, ja, ook
en
slecht.
En ook slapelen
ja.
en zo.
Slapen, ja. Hoeveel mensen slapen slecht ook, maar... Natuurlijk, voeding is één ding, maar dat is multifactorieel. Hè. We zitten misschien wat te veel op onze smartphone en te veel computer en te weinig beweging en dan de slechte voeding en dan straling en hè, te weinig buiten, te weinig licht. Al die dingen allemaal samen. Hè.
Mm-hmm,
en
ja.
Voeding speelt daar ook wel een belangrijke rol in, maar het is allemaal multifactorieel natuurlijk. Het is een en-en verhaal. Mm-hmm. Hè. Kankerbehandeling is ook een en-en verhaal. Alles, hè, de magic bullet, we zijn allemaal op zoek naar de magic bullet, maar die bestaat niet. Hè.
Ik probeer zo een beetje een conclusie te... een conclusie is misschien veel gezegd, maar het komt eigenlijk een beetje neer op het feit dat als we echte voeding consumeren, gaan we, als we het goed doen, en we letten er een beetje op, de juiste voedingsmineralen, vitamine binnenkrijgen, die ons optimaal gaan doen functioneren. Want eigenlijk je depressief voelen of je angstig voelen of stoornissen hebben is eigenlijk niet by default de bedoeling. Toch?
Nee, zwaar.
Ja, dan zit je al een heel stuk verder, denk ik. En
tuurlijk, ja.
Dat zet zo'n chain in gang van je voelt je beter, dan ga je gaan sporten. Ik voel mij beter. Je gaat meer gaan sporten, je bent moe. Ik ga beter slapen. Ik ga beter slapen, ik voel me... Dus het is wel zo...
Ja, het is een optelsom eigenlijk van alles. Ja. En het werkt elkaar in de hand.
Ja, absoluut. Enorm. En beweging is ook heel belangrijk. Hè? Dus de voeding en beweging vind ik echt twee wel primordiale zaken die we allemaal zelf kunnen doen, waar je al heel veel mee kunt doen. Beweging en voeding en letten op je gewicht en niet te veel alcohol natuurlijk ook. Hè? We drinken ook veel alcohol. Dat ook een negatieve impact heeft, ook op je darmmicrobiome ook. Dat is ook zeker een belangrijke.
Ik kom misschien heel even babbelen over bewegen. Wat zou jij aanraden van intensiteit en van wat van soort beweging?
Ik adviseer altijd van elke dag een half uur iets te doen. Snel wandelen, of als je kan, wat gaan joggen. Of op een home trainer of gaan fietsen. Maar minstens elke dag een half uur. En in die week proberen van 3 keer per week een 20, 30 minuten wat krachttraining erbij te doen. Ja, krachttraining, zeker voor 50-plussers, wordt dikwijls vergeten. Maar krachttraining is ook wel heel belangrijk. Ja? En in plaats van, als je een cadeautje wilt kopen voor een 50-plusser, in plaats van pralinen of bloemen te kopen, koop je best een portie, twee halters, en waar de mensen mee aan de slag kunnen gaan. Dus we doen te weinig krachttraining. En dat is ook wel een hele belangrijke. Ook, ja.
Ja, ja. Ja. En zou je zeggen, sporten beter buiten dan binnen?
Ja buiten. Je hebt dan het zonlicht, we hebben betere lucht.
Ik zou dat wel zeggen,
beter.
Luchtkwaliteit
maar ja,
dan al.
Het is beter van... eventueel in de fitness te trainen, dan helemaal niets te doen.
Ja.
Hè? S'avonds als het donker is, kan ik begrijpen dat je niet onmiddellijk buiten wil, dan ga je naar de fitness of zo. Hè?
Mm-hmm.
Maar beweging is zo belangrijk. En we bewegen te veel, we zitten allemaal veel te veel. Dus echt wel super belangrijk. En dan moet daar eventueel een half uur goed wandelen, dan 5-6 per uur is ook al iets. Hè? Als je ervan zweet en je hart klopt sneller, dan ben je al goed bezig. En dan een beetje krachttraining erbij.
Zou je zeggen dat je je hartslag een beetje hoger moet krijgen,
ja.
toch?
Je hartslag moet naar omhoog. Ja, hartslag moet naar omhoog. Je moet er wel van zweten. Hè?
Ja.
Als je wel van zweet, dan gaat je hartslag wel naar boven.
Ja. Dus ongeveer 3 keer per week goed zweten en dan... Was het wat 3 keer? En
elke
dan 3 keer
dag
per week.
Elke dag een half uur. Waarvan 3 keer per week, 2 à 3 keren, wat krachttraining erbij.
Ja.
Hè, wat krachttraining.
Ik wil daar even nog iets op aanvullen. Ik weet even de titel niet en ik zie dat mijn wifi is ook eens uitgevallen, dus ik kan het even niet opzoeken. Maar iemand heeft... Ik weet niet of je Damiaan de Nijs kent.
Ja.
Een psychiater,
naam,
denk
ja,
ik.
Ja, ja.
Heeft zich enorm hard gespecialiseerd ook in angst en heeft een boek uitgebracht. Ik denk in 2023, nog niet zo lang geleden. over de bokstherapie en het effect op mentale aandoeningen.
Ah, ja, ja,
en
ja.
Ik moest daaraan denken, omdat je zei kracht. Oké, boks is een beetje combo, denk ik, kracht en cardio. Ja. Maar blijkbaar zou dat enorm heilzame effecten hebben tegen...
Parkinson
mentale...
bijvoorbeeld.
Parkinson-patiënten.
Ja.
Ja. En ook blijkbaar naar mentaal welzijn toe. Ja. Maar het was echt heel specifieke bokstherapie.
Ah, ja, ja,
Dus nu, ik zou er niet moeten indrukken.
Ja,
maar...
Het is ook belangrijk van je hartslag. Vandaar hè, dat we er straks zeiden. De hartslag moet... Je zou eigenlijk regelmatig zoals je hartslag maximaal moeten laten gaan. Dus je hebt hetzelfde effect op je cardiovasculaire vermogen, je cardiovasculaire fitheid, als je 3 maal per week een training doet van 12 minuten. En in die 12 minuten 3 keren 30 tot 60 seconden maximaal gaan. En dat heeft hetzelfde effect als 50 minuten joggen aan een traag tempo.
Ja. Cardiovasculair dan?
Ja, dat is voor je cardiovasculaire fitheid eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
Ja.
Dus het hoeft allemaal niet zo lang.
Dus als je geen tijd hebt voor 50 minuten gaan te lopen, ga 12 minuten lopen en in die 12 minuten 3 keren versnellen. Hè? Een sprintje trekken en je telt tot 30. Maximaal gaan. Alles geven.
Ja. Ja.
Doen we te weinig.
Ja? Welk?
Met een podcast in je oren.
ja, bijvoorbeeld.
Ja, dikke merci Rudy om tot hier te komen.
Nog eens.
Ja.
Graag gedaan. Jullie mogen mij altijd uitnodigen.
dat gaan we onthouden. Ik ben een super grote fan van Rudy zijn boeken. Dus ik zou zeggen, ze zijn overal beschikbaar. Dus zeker gaan halen, zeker lezen. Je gaat er echt super veel uithalen. Veel dingen dat je zelf kunt doen. Dat was het voor vandaag.
Yes.
Merci, Rudy.
Merci.
Graag gedaan. Bedankt voor jullie uitnodiging.
Heel graag gedaan.
En misschien tot de volgende. Hè?
Absoluut.
Salukes.
Salukes. Ja, bye.
Dag. Nog dag.